Oké, jij hebt ons een artikel van Rob van Linda doorgestuurd. En die titel is meteen, ja, die is meteen raak. Duitsland, de wereldkampioen die nog naar zijn oude hoogtepunten kijkt.
Ja.
Dat beeld blijft wel hangen, hè? Een atleet die de oude medailles oppoetst, terwijl de concurrentie alweer op het trainingsveld staat.
Ja, het is een metafoor die onmiddellijk een gevoel oproept. Het is niet alleen een economische analyse, maar het schetst een beeld van, nou ja, nostalgie en zelfgenoegzaamheid.
Precies.
De auteur positioneert Duitsland als een land dat zo lang de norm was, dat het een beetje vergeten is dat normen veranderen. Het is bijna een psychologische diagnose van een economische grootmacht.
Precies, een psychologische diagnose. Laten we dat idee eens vasthouden. Ons doel voor de komende minuten is om te ontleden wat die diagnose precies inhoudt. Waarom schetst de auteur dit beeld?
Ja, wat zijn de symptomen?
Inderdaad, wat zijn de symptomen die hij aanwijst? En misschien nog wel het belangrijkste, wat is volgens hem de onderliggende oorzaak van deze stilstand?
Wat dit stuk zo fascinerend maakt, is dat het niet stopt bij de constatering dat het economisch minder gaat. Het probeert echt te doorgronden waarom. Het legt de vinger op een mentaliteit, een cultuur, die volgens de bron gevangen zit in een gevaarlijke comfortzone.
Okay.
En die is ontstaan na decennia van onafgebroken succes natuurlijk. Okay, dus het is een cultuurprobleem. Laten we dan beginnen bij het meest tastbare symptoom dat de auteur noemt. Hij zegt eigenlijk, Duitsland rust op zijn lauweren. Ja, een beetje wel. Hij schetst een pijnlijk contrast, terwijl je in de VS, China, India en zelfs in Oost-Europese landen een enorme drive ziet om AI-ecosystemen en moderne infrastructuur te bouwen, lijkt Duitsland
vooral met zichzelf bezig.
Ja, precies. Met interne debatten, met het perfectioneren van bureaucratie en met wat de auteur noemt zichzelf reguleren tot het technologisch irrelevant wordt. Dat is een hele scherpe formulering. Hij noemt dit de verschuiving van een engineering nation naar een regulation nation.
Een engineering nation naar een regulation nation. Wat bedoelt hij daar precies mee? Want je zou kunnen zeggen dat die focus op regels en processen juist de kracht was van Made in Germany.
Zeker.
Betrouwbaarheid, kwaliteit, alles tot in de puntjes geregeld.
Dat is een heel terecht punt. En de auteur ontkent die geschiedenis ook niet. Die fetish voor processen, zoals hij het noemt, heeft inderdaad de basis gelegd voor het Duitse economische wonder.
Oké.
Het probleem is niet het proces zelf, maar het moment waarop het proces het doel wordt, in plaats van een middel.
Ah, ja.
De auteur trekt de grens waar kwaliteitscontrole omslaat in verlammende bureaucratie, waar het verlangen naar perfectie de snelheid doodt in een wereld waar snelheid, nou ja, alles is geworden.
Oké, dus het is een doorgeslagen deugd. Kun je daar een concreet voorbeeld van geven? Waar zien we dat die focus op perfectie en regels de vooruitgang in de weg zit?
Nou, denk bijvoorbeeld aan de digitalisering van de gezondheidszorg. Een thema dat in het artikel zijdelings wordt aangestipt. Tijdens de pandemie zagen we dat veel landen in recordtijd digitale oplossingen lanceerden.
Ja, apps voor contactonderzoek, digitale vaccinatiebewijzen.
Precies. Het was niet perfect, er waren privacy issues, maar er was snelheid en er werd geleerd door te doen.
Ja.
In Duitsland verzandde dit proces in eindeloze debatten over dataprivacyprotocollen en de perfecte waterdichte architectuur, met als resultaat dat de uitrol extreem traag en log was.
Dat is een perfect voorbeeld van hoe het streven naar een 100% risicoloze oplossing leidt tot een 0% oplossing op het moment dat je die nodig hebt.
De wens om vooruit te komen. Dat zie je ook terug in de vragen die volgens de auteur gesteld worden. Hij maakt een scherp contrast. Een land als Duitsland zou zich moeten afvragen, hoe snel kunnen we innoveren? Hoe schalen we op? Hoe winnen we de volgende technologische race?
Ja, dat soort vragen.
Dat zijn de vragen van een uitdager, van een land dat wil winnen. Maar de vragen die Duitsland volgens het artikel nu stelt, zijn van een totaal andere orde.
Namelijk?
Is het conform de regels? Is het perfect risicoloos? Is elk moreel vinkje gezet.
Je ziet hier de focus van een beheerder, niet van een bouwer. Het gaat niet meer om het creëren van de toekomst, maar om het managen van het heden.
Liefst zonder enige frictie.
Precies, zonder frictie. Maar innovatie is frictie. Het is botsen met het bestaande, het is vallen en opstaan. Er staat een zin in het artikel die dit voor mij perfect samenvat.
Welke?
Andere landen prototypen eerst en reguleren later,
Duitsland reguleert eerst en vraagt zich dan af waarom er niets gebeurt.
Ja, die zin legt de vinger precies op de zere plek. Het beschrijft een fundamenteel gebrek aan vertrouwen in het iteratieve proces. Men wil de garantie van een perfect eindproduct voordat de eerste stap is gezet.
En dat kan natuurlijk niet.
In de wereld van technologie en innovatie betekent dat simpelweg dat je nooit vertrekt. Je blijft aan de startlijn staan, discussierend over de ideale route, terwijl de rest van de wereld al halverwege is.
Oké, die kritiek op de bureaucratie en de risicomijdende cultuur is helder, maar de auteur gaat nog een stap verder en dit punt vond ik best confronterend.
Oké.
Hij heeft het over een illusie van morele superioriteit. Wat bedoelt hij daar precies mee? Dat klinkt behoorlijk hard.
Het is ook hard bedoeld, denk ik. Wat hij signaleert is dat wanneer een land de technologische en economische race dreigt te verliezen, het soms een andere arena zoekt om in uit te blinken.
De arena van de moraal in dit geval.
Inderdaad. De auteur stelt dat Duitsland enorm veel energie en prestige haalt uit het zijn van de morele kampioen van Europa en de wereld. Het voeren van het juiste debat, het hebben van de juiste intenties, het opstellen van de meest ethische regels.
Maar wat is daar mis mee? Het is toch goed om ethische standaarden te hebben?
Zeker. En ook hier geldt weer, het gaat om de balans. Het wordt een illusie wanneer die morele houding een vervanging wordt voor tastbare prestaties, in plaats van een aanvulling daarop.
Precies. Het artikel merkt gordroog op, moreel verheven retoriek bouwt geen bruggen, elektriciteitsnetten, datacenters of chipfabrieken.
Oef. Terwijl andere landen miljarden pompen in AI, robotica en halfgeleiders, investeert Duitsland volgens de auteur vooral energie in wat hij inner-Duitse morele choreografie noemt. Een soort navelstaren op een hoog moreel paard. Er is een quote die me daarbij is bijgebleven. De wereld ontwerpt de toekomst. Duitsland controleert de intenties.
Ja, dat is een fundamenteel verschil in focus. De een is bezig met doen, de ander met vinden.
Precies. Met het auditeren van de bedoelingen achter de dingen, in plaats van de dingen zelf te maken. En als we dit verbinden met het grotere geheel, raakt dit aan dat diepere probleem dat de auteur identificeert.
Comfort, ja.
Decennia van welvaart hebben de illusie gecreëerd dat die welvaart een natuurlijke staat is. Een soort geboorterecht. Maar dat is het niet. Het is het fragiele, zwaar bevochten resultaat van concurrentievermogen, risico's nemen en, heel belangrijk,
meedogenloze zelfreflectie.
Exact. En die zelfreflectie lijkt dus te ontbreken. De auteur noemt een paar gevaarlijke aannames die volgens hem nog steeds leven in veel Duitse instituties. Dingen als: het exportwonder is gegarandeerd. De industriële dominantie is automatisch.
En het wereldwijde respect is permanent. Alsof de geschiedenis in 1990 is gestopt.
Terwijl de realiteit is dat geen van die dingen nog waar is. De wereld is fundamenteel veranderd. De globalisering die Duitsland groot maakte, wordt nu uitgedaagd. De auto-industrie, het hart van de Duitse economie,
die wordt volledig ontwricht door elektrificatie en software.
Precies. De auteur zegt het mooi, de geschiedenis is al verder gegaan, maar Duitsland heeft het mentaal nog niet bijgebeend. Ze leven nog in de vorige aflevering. En de buitenwereld ziet dat. Dat is misschien nog wel het pijnlijkste deel van de analyse. Hij beschrijft hoe de internationale perceptie dramatisch is veranderd. Ja, vroeger was het: kijk naar Duitsland. Precisie, betrouwbaarheid, uitmuntende techniek. Het was het ideaalbeeld, het schoolvoorbeeld. Het was de benchmark. Als je land het goed wilde doen, keek je naar het Duitse model. Precies. Maar de vraag die nu steeds vaker in bestuurskamers en op conferenties wordt gesteld is: wat is er met Duitsland gebeurd? Dat is al een pijnlijke verschuiving. Maar het wordt nog erger. De vraag is niet langer hoe kunnen we zoals Duitsland worden, maar steeds vaker hoe kunnen we voorkomen dat we zoals Duitsland worden.
Oei, en de auteur noemt dit terecht een nationale alarmbel.
Dat is een brutale spiegel. Als je van benchmark naar afschrikwekkend voorbeeld gaat, dan is er fundamenteel iets misgegaan in je ontwikkeling.
Ja, dan heb je een afslag gemist.
Je hebt een afslag gemist terwijl je dacht dat je nog steeds op de hoofdweg zat. Het betekent dat jouw sterke punten van gisteren de zwaktes van vandaag zijn geworden. Die betrouwbaarheid is traagheid geworden. Die perfectie is verlamming geworden. Oké, dus als we de analyse tot nu toe samenvatten. We hebben een diagnose van stilstand, veroorzaakt door een cultuur van risicomijding, doorgeslagen bureaucratie en een focus op morele debatten in plaats van technologische vooruitgang.
Klopt, maar als het geen gebrek is aan kapitaal of aan talent, of aan kennis? Want dat stelt de auteur heel duidelijk. Wat is dan wel de diepere oorzaak?
De basis is er dus nog. Maar wat volgens de auteur fundamenteel ontbreekt, en dat is de kern van zijn betoog, is moed. Simpelweg een gebrek aan moed.
Moed.
En dan niet zomaar moed in algemene zin, maar heel specifiek. Ten eerste de moed om toe te geven dat de succesmodellen van gisteren vandaag niet meer werken. Dat is ontzettend pijnlijk.
Natuurlijk.
Want die modellen hebben je decennia lang welvaart en status gebracht. Het is als een stervoetballer vertellen dat zijn kenmerkende truc nu voorspelbaar en achterhaald is.
De moed om je eigen mythes te doorbreken.
Exact. Ten tweede, de moed om te erkennen dat de overregulering waar we het over hadden, de snelheid doodt. En dat snelheid in de 21ste eeuw misschien wel het allerbelangrijkste concurrentievoordeel is.
Ja.
En tot slot, de moed om in te zien dat morele zekerheid geen vervanging is voor economische en technologische realiteit. Je kunt nog zo overtuigd zijn van je eigen gelijk, maar als je technologisch de boot mist, heb je uiteindelijk een prachtig ethisch verantwoord museum, maar geen toekomst.
Dat is een harde boodschap.
Ja.
Maar het roept wel een belangrijke vraag op. Hoe doorbreek je zo'n patroon? Want de status quo is misschien niet ideaal, maar hij is wel comfortabel.
Ja.
Heel comfortabel.
Ja. Verandering is onzeker en doet pijn. Waarom zou je die stap zetten als de pijn van stilstand nog niet groot genoeg is?
Dat is de klassieke valkuil van succes. De pijn van verandering lijkt op de korte termijn altijd groter dan de langzaam voortsudderende pijn van stilstand.
Ja.
De auteur zegt hier iets heel treffends over. Echte transformatie doet pijn. Duitsland probeert te transformeren zonder pijn. Dat werkt nooit. Het is de wens om fit te worden zonder spierpijn.
Precies. Het is de wens om te innoveren zonder de kans op mislukking.
De lusten zonder de lasten.
Inderdaad. En die poging om een pijnloze transformatie te ondergaan is in feite een garantie voor geen transformatie. Het leidt tot halfslachtige maatregelen, symbolische projecten en eindeloos overleg, maar niet tot de fundamentele, pijnlijke keuzes die nodig zijn.
De keuzes die nodig zijn om het roer echt op te gooien.
Precies. De auteur sluit af met een paar krachtige tegenstellingen die de keuze waar Duitsland voor staat samenvatten. Hij zegt, je kunt je weg naar de toekomst niet reguleren, je kunt je weg naar concurrentievermogen niet moraliseren en die laatste...
Je kunt je weg naar innovatie niet herdenken. Dat laatste vind ik sterk. Je kunt erover blijven praten en filosoferen, maar uiteindelijk moet er iets gebouwd, geprogrammeerd of gelanceerd worden.
Het is de klassieke tegenstelling tussen analyse en actie. En Duitsland, met zijn cultuur van perfectie en risicomijding, lijkt gevangen in een permanente analysefase. Ze optimaliseren het plan, maar vergeten te bouwen.
En dus presenteert het artikel een duidelijke, bijna onvermijdelijke keuze. Duitsland moet bepaalde waarden herontdekken.
Ja, een soort reset. Snelheid boven perfectie. Experimenteren boven controle. Technologie boven symboliek. En de allerbelangrijkste, moed boven comfort. En als ze dat niet doen...
Doet het dat niet, dan is de conclusie onverbiedelijk en bijna poëtisch. Dan wordt het land een goed georganiseerd museum van successen uit het verleden.
Een prachtige, maar ook tragische omschrijving. Een plek waar je met bewondering kunt kijken naar wat ooit was, maar niet een plek waar de toekomst wordt gemaakt. Het is een waarschuwing die niet mis te verstaan is. Dus, om het samen te vatten. We hebben gekeken naar een vlijmscherpe analyse van Duitsland als een zelfgenoegzame wereldkampioen. Een land dat volgens de auteur vastzit in regelgeving, comfort en een soort morele zelfvoldaanheid.
Ja, met als diepere oorzaak een gebrek aan moed om de pijnlijke realiteit onder ogen te zien en de fundamentele keuzes te maken die nodig zijn.
Inderdaad. De eindconclusie van de auteur is hard maar helder. Zonder een fundamentele herontdekking van risico en snelheid is de weg naar beneden een langzame, goed gedocumenteerde glijbaan.
Een glijbaan.
Een glijbaan van de positie als wereldwijde benchmark naar die van een museumstuk. Deze analyse is hard en focust volledig op Duitsland. Maar als je hierover nadenkt, en dit is een vraag voor jou om mee te nemen, welke elementen van deze kritiek, die focus op risicovermijding, het comfort van vroeger succes, de voorkeur voor regulering boven experiment, herken je misschien op een kleinere schaal in je eigen organisatie of zelfs in je eigen aanpak van projecten?